Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt, Psalm 32, het eerste vers. We willen vanmiddag de schriften openen in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het vijfde hoofdstuk. En daarna belijden we ons geloof met het woorden van de 12 artikelen. Dus we lezen eerst Romeinen 5 en daarna belijden we ons geloof.
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van ene de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed en der gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo is ook door één rechtvaardigheid, komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. En in ieder van u spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Een behandeling van onze catechismus is zondag 23. En er wordt gevraagd in vraag 59. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het antwoord: dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. En in vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo, dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof gerechtvaardigd zijt? Het antwoord: niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Het thema is dus vanavond de rechtvaardigmaking. Als eerste gedachte: Gods gerechtigheid. Ten tweede: de borggerechtigheid. En ten derde: de geloofsgerechtigheid. De rechtvaardigmaking, Gods gerechtigheid, borggerechtigheid en geloofsgerechtigheid. Verenigen we ons in het gebed om de Heer een zegen te vragen over ons samen zijn deze middag. En broeder J. Beukers in de Barendrechtse weg is deze dag opgenomen in het ziekenhuis vanwege de corona. Laat ons samen bidden. Heere God, u bent die grote en heerlijke God die in de hemel woont en die een ontoegankelijk licht bewoont, die heilig is, die rechtvaardig is, waar de engelen het aangezicht bedekken en het driemaal heilig uitroepen. O Heere, hoe is het dan bij ons? Hoe zijn wij dan verschuldigd ons te vernederen voor uw heilig aangezicht? Als we komen tot u, vervul dan ook onze harten met eerbied en diep ontzag voor uw grootheid en uw heiligheid. Heere, en zo komen we dan als arme zondaren. Want wie zijn wij tegenover u, die heilige en rechtvaardige God? Zijn wij zondaren, rijp om geworpen te worden in het eeuwige vuur. Dat is ons bestaan, Heer. Meer zijn we niet. Alles wat wij hebben en wat we denken te zijn, Heer, dat is niets. Dat is alleen ongerechtigheid. En al onze gerechtigheden zijn niets anders dan voor u een wegwerpelijk kleed. O Heere, wil ons dat doen beseffen. Om zo te leren, door de overtuigende werking van uw Heilige Geest, de nederigheid. Want u heeft het gezegd, Heere, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wilt u het ook ons leren? En Heere, als we dan leren zien wie wij zijn, dan zullen we ook overtuigd worden dat we in uw ogen geen waarde hebben. En dat wij ook voor u niet kunnen bestaan. Maar door uw genade, Heer, door het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, kunnen we nu komen tot u en kunnen we bestaan voor u. En mogen wij hier zijn voor uw heilig aangezicht. Heer, en dan bidden we van u, wilt u dan vanavond, als we gaan nadenken over de rechtvaardigmaking, de verklaring dat u ons genade wil schenken en recht wil doen uit uw gerechtigheid die gij verdiend hebt. Heere, grootste wonder wat op aarde kan gebeuren, dat we ook van middag gezongen hebben, wel zalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt hier. Eeuwig wonder als dat persoonlijk mag gebeuren, dat we dat weten. Heere, ga ons niet voorbij. En als we dat nog niet kennen, als we nog vervreemd van u zijn, Heere, als we nog voor eigen rekening leven, dat we niet verzoend zijn met u, wil het dan vanmiddag ons leren en laten zien wat dat betekent. Dat het toren van u en het eeuwige oordeel op onze rust. O Heere, en dat we allemaal op reis zijn naar die grote eeuwigheid. En dat we eenmaal in dat gericht zullen komen. Dat kan lang duren, maar ook kort. Het kan vandaag gebeuren. O Heere, laat ons dat zien. Laat ons het gewicht van die eeuwigheid zien. Want we leven zo gemakkelijk en zo rustig, alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Maar wilt u, door uw genade, Heere, het laten zien, opdat wij verschrikt door de toren van u, zoals Noach de ark bouwde, omdat hij bevreesd was van het oordeel wat komen zou, de toevlucht genomen heeft tot het woord en, het bevel van u, Heere God, en dat hij die ark heeft toebereid door het geloof. En zo roept u ook ons vanmiddag op om onze levens toe te bereiden voor die grote eeuwigheid. Heere, Wilt u dan onze mond geven om te spreken, een oor om te luisteren? En wilt u het ook geven thuis, als we thuis moeten meeluisteren of kijken hier? Geef ons aandacht. En dat het woord dan ook zijn kracht mag doen in onze harten. En wilt u gedenken, heren, aan alle die in nood zijn, ziek zijn. We dragen ze aan u op. Gedenk ook aan mijn broeder Beukers, die opgenomen werd in het ziekenhuis wegens benauwdheid. O heren, als we het moeten ondergaan, dan beseffen we hoe erg deze ziekte is. En dat wij er allemaal aan onderworpen zijn, aan dit virus. En Heer, het is een oordeel. Maar het is ook een terechtwijzing van u. Dat wij moeten rekening houden. En dat wij ermee rekening zullen houden. Dat u tenslotte regeert. En alles doet naar uw welbehagen. En u heeft het gezegd, Heer Jezus Christus, dat in de laatste dagen oorlogen zijn, rampen, ziekte. En nog is het einde niet. O geef, Heren, dat we uw hand daarin mogen zien. En dat het ons mag brengen aan uw voeten. En geef ook onze zieke broeder, Heren, dat hij op het ziekbed mag beleven. Dat de Heere het zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. O Heere, u bent nog dezelfde. Toen u op aarde rondwandelde, toen sprak u tegen de moeder, de schoonmoeder van Petrus, en de koorts week. En ze diende u, Heere. Dat mag uitwerken, ook deze ziekte. Want daarom laat u het komen, Heere. Omdat het ons mag brengen bij u, om u te dienen. En om u te vrezen. Heere, wilt u zo deze middag uw naam verheerlijken onder ons. Wij hebben het niet verdiend, Heer. Het zou rechtvaardig zijn als gij ons voorbij ging. Maar Heer, we pleiten op die gerechtigheid die gij wilt schenken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die al die gerechtigheid verdiend heeft die wij nodig hebben om welgetroost te leven en zalig te kunnen sterven, om geborgen te zijn in dat dierbare bloed. Heere, wilt u het uitwerken in ons leven? En we hebben dat allemaal nodig, van jong tot oud. Heere, wilt u de gemeente gedenken in alle noden en vragen, in zorgen, in moeite, in ziekte. Maar ook in dingen, Heere, waar we ons in verblijden mogen. Die u ook ons schenkt. Dat al die goede tierenheden ons mogen brengen bij u. Want Heere, zoals de profeet Jeremia, die geslagen werd, het volk werd weggevoerd. En er stond daar als gevangene om naar Babel getransporteerd te worden. Stad en tempel verwoest. En dat hij het mocht zeggen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernieuwd zijn. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. Want Heere, u bent een barmhartig God en een genadig God. Zou u dat ook vanmiddag willen bewijzen, Heer? In het luisteren en in het spreken. Verras ons door uw heil en uw genade. Heere, wij bidden dat van u. In de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt geheer met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, het tweede vers. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 103, het vijfde vers. God zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Wat er verder volgt, Psalm 103, vers 5, na het amen van de preek. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Je zou het ook in hele eenvoudige woorden kunnen zeggen. Misschien de man op straat die u tegenkomt en die zegt: wat baat het nu dat u gelovig bent, dat u een christen bent? Wat baat het nu? Wat kom je daarmee voor vooruit in deze wereld? Wat heb je eraan? U zit elke zondag in de kerk. U leest in uw Bijbel, u bent een christen. Wat baat het nou? Wat kom je ermee vooruit? Wat voor winst maak je ermee? Word je er beter van? Word je er rijker van? Gaat het altijd met voorspoed? Word je gezegend? Oh ja, er zijn wel christenen die zeggen: nou, als je de Heer Jezus kent en als je de Heer Jezus lief hebt, dan gaat het altijd goed in deze wereld. Dan word je rijk gezegend. Nou, het was anders bij Job. Daar zat hij. Op die mesthoop. Zijn eigen huisvrouw. Die kijkt hem eens aan en die zegt: ja, wat heb je nou aan je geloof? Wat heb je er nou aan? Man, zegen God en sterf. Zeg God vaarwel. Want wat heb je aan zo'n God? Wat heb je aan zo'n geloof? Gemeente, hoe is het bij u? Misschien zijn er ook wel van die binnenpraters bij u. Dus daar heb ik nou om gebeden en er komt niks van terecht. Wat heb ik er eigenlijk aan? Waar gaat het nou om? Wat baat het mij nu? Want het gaat natuurlijk in ons troostboek. Want dat is de catechismus, het troostboek. Uw enige troost, beide in leven en sterven. Dat ik hou vast heb. En dat ik een toekomst heb. En dat ik geborgen ben. En dat ik het eeuwige heil kan bezitten. Wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? En dan gaat het niet om dat ik geloof dat ik gezegend zal worden. En dat ik toekomst zal krijgen in deze wereld. En dat ik rijk zal worden en dat ik rijk gezegend zal worden. Daar gaat het niet om. Wat baat gij dat dit alles gelooft van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Dat hebben we toch beleden in de 12 artikelen. Wat baat het nu dat gij dit alles gelooft dat God de Vader de Schepper is van hemel en aarde en dat de Zoon de Verlosser is en dat de Heilige Geest degene is die dat heil toepast aan onze harten? Wat baat het ons? En dan gaat het om het hart van het evangelie, geliefde. Het gaat niet om het uiterlijke, maar het gaat om het geestelijke koninkrijk dat niet van deze wereld is, maar van boven is. En dat op aarde is, wat de Heer Jezus ook gezegd heeft: het koninkrijk Gods is binnen in u lieden. Dat ik voor Christus, in Christus, voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. Heel kort wordt hier gezegd eigenlijk dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dus dat ik rechtvaardig ben en dat ik een erfgenaam ben van het eeuwige leven. Rechtvaardig, dat betekent dat ik zonder zonde ben. Dat ik recht voor God sta. Dat ik heilig ben. Dat ik geen zonde gekend of gedaan heb. Dat ik rechtvaardig verklaard ben voor God. Terwijl we allemaal verdoemelijke zondaren zijn. Die het recht niet hebben om rechtvaardig verklaard te worden. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. En we hebben allemaal gezondigd. En we zijn allemaal de dood onderworpen en de verlorenheid. Ik ben niet in mezelf rechtvaardig voor God. Ik ben een onrechtvaardige, een goddeloze, een zondaar. Maar dat ik in Christus, wat wil dat zeggen? Wat hier staat, in Christus. Dus in het werk wat Christus gedaan heeft, in zijn verdiensten, rechtvaardig ben voor God. En ook een erfgenaam van het eeuwige leven. Een erfgenaam. Ja, mensen zeggen het natuurlijk wel eens tegen je, ja, u gelooft dat u straks zeker naar de hemel gaat. Nou ja, of er een God bestaat, dat weten ze dan niet. Dat zal wel iets zijn. En de hemel, dat is, de mensen hier op aarde willen de hemel hier hebben. En het eeuwige leven, dat willen ze ook allemaal wel hebben. Maar het eeuwige leven uit God, dat willen ze niet. En dat ik daar nu een erfgenaam van ben, dat is de grootste erfenis die je op aarde kan ontvangen. Ja, de eeuwige erfenis. Dat ik een erfgenaam ben van het eeuwige leven. Dat ik recht heb op het eeuwige leven, omdat ik zelf rechtvaardig ben voor God. Nou, dat is eigenlijk heel hoogdravende taal eigenlijk. He? Want, gemeente, wie kan nou zeggen, ik ben rechtvaardig voor God? En wie durft hier te zeggen, ik heb recht op het eeuwige leven? Ik ben een erfgenaam van het eeuwige leven. Je voelt allemaal wel, dat staat zo ver van ons af. En toch is het heel dichtbij. Want daarom vraagt ook onze catechismus in vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig? Hoe gaat dat dan? Hoe ben ik dan rechtvaardig voor God? Want het is toch wonderlijk dat ik als een arme zondaar schuldig sta voor God. En dat ik rechtvaardig verklaard word voor God. Net zo goed als een gevangene in de gevangenis zit. In de dodencel. En opeens gaat de deur open. En de gerechtsdienaar staat er aan de deur en die zegt, u bent vrij. En u bent niet alleen vrij, maar u krijgt nog een grote erfenis ook. U hoeft nooit meer te werken. Van de diepe duisternis, van de nacht van het leven gebracht in de heerlijkheid. Ja, zo zou je kunnen zeggen van Jozef, hij zat in de gevangenis. En de andere dag was hij onderkoning van het ganse Egyptische Rijk. De dood voor ogen en het leven ontvangen. Maar hoe gaat dat? En gemeente, zo wordt het in diepste zin beleefd. Dat ik als doodschuldige rechtvaardig verklaard word door God en een recht ontvangt voor het eeuwige leven. Want wij hadden, zoals wij geschapen waren, ook recht op het eeuwige leven. Als wij gehoorzaam gebleven waren, dan hadden wij het eeuwige leven verdiend. Daarom konden we eten van de boom des levens. En als we in gehoorzaamheid God gevolgd hadden, dan hadden we het eeuwige leven ontvangen. Hadden we verdiend. Had je zelf kunnen verdienen. Maar de mens heeft God verlaten. Heeft hem de rug toegekeerd. Ja, dan zegt u, ja, dat was Adam. Maar dat ben ik niet. Je moet er mee aankomen bij de mensen en gewoon op straat of misschien bij de kerkmens. Als hij zegt tegen hem, je bent in Adam, je hebt in Adam gezondigd. Of een jongen of een meisje die zegt misschien, ja maar, in Adam gezondigd. Dat geloof ik niet. Of ja, ik heb het wel geleerd en ik moet het wel geloven, maar ik aanvaard het niet. Dat is heel moeilijk en dat is onmogelijk om dat zelf te aanvaarden. Dat ik in Adam heb gezondigd en dat ik schuldig sta. Tegenover God. Niet alleen het kwaad wat we doen, maar dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. Dat ik die erfenis meedraag, die schuld, die erfschuld. En door het geloof dat er toe te eigenen. Dat is een van de eerste stappen die je moet zetten op de weg om rechtvaardig verklaard te worden. Want hoe zijt gij rechtvaardig? Alleen door een waar geloof. De catechisme begint alleen maar met het geloof. En niet zomaar een geloof van, nou ja, ik geloof het wel, maar een waar geloof. Wat waarachtig is. Een geloof wat van God geschonken is. Dat is het ware geloof. Geloof is niet iets wat uit de mens komt. Wat de mens heeft. Mensen hebben alleen maar ongeloof. Of beseft u dat niet? Hebt u wel geloof? Als de Heilige Geest in je hart gaat werken en de liefde Gods wordt uitgestort in je hart, dan zie je hoe ongelovig je bent. Dan ga je leren zien je ongeloof. En dat wordt een diepe smart. En dan ga je bedelen om dat geloof. Het echte geloof. Want God werkt door de Heilige Geest in je hart. Alleen een waar geloof. Jezus Christus. In Jezus Christus. In niemand anders. In Jezus Christus, dat ware geloof rust op het werk van de Heer Jezus Christus. Hij schenkt dat geloof. Alzo, dat mijn conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Gemeente, de wet van God, die is in onze harten van nature in de schepping geschreven. Want we lezen nergens dat God aan Adam en Eva de wet gaat voorlezen of schrijven of zeggen. Nee, hij had ze zo geschapen dat die wet in hun hart was ingegrift. En wat was die wet? God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat was ingeschapen. En zo deden ze dat ook. Ze gehoorzaamden ook aan die wet. En toen is de zonde gekomen. En toen zijn we dat beeld van God verloren. Van ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En vanmorgen begon ik met de preek over die man waarvan ze zeiden die was dood. Nou, zo is een mens van nature dood, geestelijk dood. Hij heeft geen besef meer. Ja, natuurlijk, hij weet van de 10 geboden en dat is hem allemaal wel geleerd, maar het doet hem helemaal niks. Het zegt hem niks, natuurlijk. Hij weet, ik mag niet stelen en ik denk dat er hier niemand is die steelt. En overspel, nee, dat mag niet. En zo kun je de hele wet van God wel voorschrijven. En iemand zegt, ja. Nou ja, ik probeer me eraan te houden. Maar kent u dan de wet? Kent u werkelijk de geboden van God? Die rijke jongeling, die kende de geboden, zo dacht hij. En hij had ze allemaal gehouden, behalve de liefde tot God. Dat was de eerste tafel. Daar ontbrak alles aan. En er ontbreekt er ook alles aan de wet. Dan heb je tegen al de geboden gezondigd. En geen daarvan gehouden. Maar wat gebeurt er nou? Als de Heere nou met zijn geest in je hart werkt. En de liefde van God komt in je hart. Wat gebeurt er dan? Dan gaat hij die wet in je hart inschrijven. Zoals dat staat ook in de Bijbel. Ik zal een wetten in hun harten inschrijven. Dat betekent, u weet wel wat een kompas is van een schip. Dat kompas, als het zuiver is, wijst het altijd naar het noorden. Dat wijst altijd naar een doel. En zo word je geweten, wanneer God met zijn geest in je hart werkt, je geweten wordt gericht op die wet. Dat kompas wordt zuiver. En die geboden, die worden in je hart ingeschreven. Dat doet God door de Heilige Geest. En die geboden, die gaan je aanspreken. Dan ga je pas zien wat hier ook staat. Mijn geweten wordt gericht op de geboden van God. Want van nature is ons geweten, ja, heel ruim. Zelfs zo ruim dat hij alle zonden ermee door kan. Maar als genade gaat werken in je leven, dan wordt je geweten heel zuiver. Dan gaat je geweten je aanklagen. Die geboden van God. Niet alleen maar aan de buitenkant. Maar het kleinste gebod wat de Heer Jezus dan ook zegt. Al is het in je hart de begeerte. Al zeg je tegen je broeder raka. Met een lelijk woord. Dan heb je al een moord gepleegd. Als je een vrouw aanziet, dan heb je haar begeerd. Dan heb je al overspel gedaan. Zo nauwkeurig. En dat geweten Dat steekt de beschuldigende vinger op naar je. En dan kan het zo zijn dat God die liefde in je hart gegeven hebt. En dat je tegen de Heere zegt, Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Ik zal u dienen. En dat dat ook de begeerte van je hart is ten volle. En dat in die eerste liefde je grote stappen zet op de weg van Gods genade. En dat je wandelt in het vrolijk levenslicht van Gods genade. In de Heer Jezus Christus. Maar als de wet gekomen is. En je geweten je aanklaagt tegen al de geboden van God. Zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. Ja, dit is niet alleen maar omdat die geboden die ik overtreed, maar dat de smet van de zonde me aankleeft en dat altijd die boosheid er is. Dat je gedachten niet stil kan zetten en dat de dichter het ook zegt, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Of herkent u dat niet? Het wordt er niet beter op. Het wordt er minder op. Steeds groter zondaar. Hoe moet het? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Gemeente, die wet die blijft aanklagen. Nu kunnen we proberen om het zelf op te lossen. Maar het zal niet gaan. Wat moet er dan gebeuren? Wat is nou, hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? Als die geboden mij aanklagen dat ik tegen al die geboden gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb. Hoe kan ik dan rechtvaardig zijn voor God? En nochtans God zonder enige verdienste mij zegt, uit louter genade mij de volk. Komen genoeg doen in gerechtigheid, heiligheid van Christus schenkt. Nochtans. Dat is het nochtans van het geloof. Kijk, ik kan een voorbeeld van Habakuk uit de Bijbel nemen. Habakuk, die ging naar de stal. En vond er geen rund. Om een dankoffer te brengen. Hij ging naar de boomgaard. En hij vond er geen vrucht. Om een dankoffer te brengen. Aan God niets. Hij had helemaal niets. Maar wat zegt hij dan? Nochtans zal ik in God van vreugde opspringen. Nochtans. Ondanks dat hij niets kon aanbieden dan alleen maar schuld en een lege stal en alleen het oordeel van God, zal ik in vreugde God opspringen. Zonder enige verdienste uit louter genade. Wat gebeurt er dan? Hoe kom ik daartoe? Dat ik die gerechtigheid, zoals het hier staat, heiligheid, genoegdoening, dus mijn straf die uitgeboet wordt, want de straf die we gekregen hebben, ten dagen als je daarvan zondigt, zal betaald moeten worden tot de laatste penning toe. Genoegdoening. Dat God weer aan zijn recht komt. Gerechtigheid. Dat God verheerlijkt wordt. En dat God weer recht gedaan wordt. Want gerechtigheid betekent, nou voor een jongen of meisje om dat duidelijk te maken. Stel je voor, je hebt iets geleend van je vriend. En je hebt het kapot gemaakt. En je kan het niet meer teruggeven. Dan eist die vriend of die vriendin die zegt, ja, je moet het toch teruggeven. Want dat eis ik, dat is gerechtigheid. Zo eist God van ons ons leven terug. Zoals we dat uit zijn hand gekregen hebben. En ik kan het nooit meer teruggeven. Nooit meer. Gerechtigheid, genoegdoening, straf gedragen, gerechtigheid. Maar ook de heiligheid. Want God zegt, als we gehoorzaam waren, dat we het eeuwige leven zouden beërven. Dus dat betekent, als ik in gehoorzaamheid geleefd zou hebben, dat ik die heiligheid bereikt, en ik was al heilig, maar tot in de heerlijkheid bereikt zou hebben. En nu kan ik dat nooit meer bereiken. Ik kan niet heilig zijn. Ik ben een onheilige. Bevlekt, bevuild door de zonde. En nu mijn volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Dat wil God schenken. Gemeente, die wet van God, die dan in onze geweten ons aanklaagt tegen al de geboden van God gezondigd te hebben. De Heilige Geest, Hij is het die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En Hij brengt de mens tot de, laten we het maar zo zeggen, de heilzame wanhoop van zichzelf. Want als de liefde van God in onze harten is, dan wil je God alles teruggeven, toch? Dat is toch de vrucht? Dan wil ik God alles geven wat Hem toekomt. En ik probeer het ook. Heer, ik zal uw hart het lief hebben, ik zal u dienen. Maar nu klaagt die wet mij aan. En dat gaat steeds in een gang die God met de mens gaat, dat die steeds verder wordt afgebroken. Nou, we hebben vanmorgen Petrus gehoord, hè, hoe hij zijn meester verloochend heeft. Hij dacht, Heere, ik zal uw hart het lief hebben, ik zal u dienen, ik zal voor u strijden, ik zal dit en ik zal dat. En dan laat God zien, kijk, Petrus, je bent niks. En je hebt niks en je kan niks. Zonder mij kun je niets doen. En daar is Petrus ondersteboven gegaan. Aan de grond gekomen. En zo brengt die wet ons als een schuldige zondaar voor God. Mijn geweten, mijn aanklacht. Er wordt wel eens gezegd, de vierschaar. Dat is een rechtbank waar recht gesproken wordt. Waar ik voor gedaagd word en zo sta ik voor God als een schuldige zondaar. En nu, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En waar wil God mij hebben? Gemeente, waar wil God u hebben? Dat u buigt. Dat u het zegt. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dat is liefde. Want dat gericht wat de Heere houdt door de Heilige Geest, dat is een liefdesgericht. Om u te brengen. Bij de bron. Om u te laten zien dat er in u niets is, maar dat er nu alles te vinden is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daarom, uw geweten, u aanklaagt. Al de geboden van God, geen daarvan gehouden en volkomen genoegdoening geëist wordt en ik kan het niet geven. Maar nu, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, dat eeuwige wonder van het geloof, wat de Heilige Geest werkt, dat ik ga zien die gerechtigheid, de heiligheid en de volkomen genoegdoening is niet in mij en dat kan ik ook niet voor elkaar krijgen. Dat kan ik niet verdienen, maar het is God zelf die het doet. Want de Heer Jezus Christus, Hij is het die de straf gedragen heeft, die de dood is ingegaan en het leven verworven heeft en alle gerechtigheid vervuld heeft en opgestaan is tot onze rechtvaardigmaking en ook tot onze heiligmaking. Hij heeft alles gedaan. Mijn gehoorzaamheid die ik had moeten doen, heeft Hij gedaan. Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet. En Hij heeft gehoorzaamd tot het laatste toe. En Hij heeft het leven verdiend, de gerechtigheid voor God. Hij heeft God, de Vader, als het ware betaald. Wat Hij moest betalen, alles wat Hem geëist werd, het heeft Hij betaald. Hij heeft het uitgeroepen aan het eind van het leven, het is volbracht. Het is tot het einde gebracht. Ik heb voldaan. Vader, het is volbracht. Er hoeft niets meer toegevoegd te worden. Ik heb de zaligheid verdiend. Ik heb ook het leven verdiend. Het eeuwige leven. Ik heb ook de heiligheid verdiend. Want wie overtuigde mij van zonde? Niemand toch? Hij heeft als de rechtvaardige geleefd. En is gestorven en opgestaan, de dood overwonnen en het leven verworven. Om dat nu te schenken. En hoe gebeurt dat nou? Daar kun je natuurlijk een heel verhaal van maken. Hoe komt dat nou door het geloof dat jij er nou het eigendom van wordt? Van die volkomen gerechtigheid en het recht tot het eeuwige leven. Nou, ik weet niet of u dat boek van Bunyan kent. Natuurlijk, iedereen kent dat, er Christen reist naar de eeuwigheid. Bunyan beschrijft dan hoe Christen door de enge poort is gegaan met het pak van zonde. Die keuze is gevallen. De poort is Christus. Hij is door die poort binnen gegaan tot het eeuwige leven. Maar het pak van zonde was er nog. En er waren wel mensen die zeiden, dat moet je van je afschudden. Dat moet je loslaten. Dat kan het niet, zegt hij. Als de Heilige Geest je overtuigt van die zonde, dan kun je dat zelf niet van je afgooien en zeggen, ja nou, de Heer Jezus is voor mij gestorven en dan moet ik dat maar geloven en dan heeft hij voor mij betaald. Dan heb ik het even geleven. Hey, weet u, hij beschrijft dat zo eenvoudig. Zo eenvoudig. En zo is het nou in het geestelijke leven ook. Hij komt bij het kruis. En later beschrijft hij dat ook. En dan zegt hij, ik werd op een dag bedroefd over mijn zonde. En als hij bij dat kruis komt, dan kijkt hij naar boven en dan ziet hij die gekruisigde Heer Jezus Christus. Door het geloof. Want vele mensen hebben natuurlijk de Heer Jezus ook gezien in werkelijkheid als hij gekruisigd werd. Maar dat deed hen niks. Ze hebben alleen maar gespot en ze hebben alleen maar geroepen, als je nou werkelijk die Messias bent, als je nou werkelijk die koning bent, dan kom af van het kruis. En laat het zien, dan zullen we geloven. Maar dat is nu het geloof wat de Heilige Geest werkt. Hij zag op dat kruis. Hij zag de gekruisigde. En wat zie je dan? Wat zie je dan? Wat is dat geloof wat op die gekruisigde ziet? Daar ziet hij hoe eigenlijk hij daar had moeten hangen. Dat hij dat verdiend had. En nu hing er een ander. Nu hing de Zoon van God daar. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Opdat er eigenlijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan zag hij hoe hij, God zelf, de zonde gedragen heeft. Zijn zonde. En dan mocht hij zien door het geloven. En dan gebeurt er iets. Dan weent hij. En tegelijkertijd als hij daarop ziet aan de gekruisigde. En daarom staat er. Nochtans zonder enige verdienste uit louter genade. Dat is het moment, gemeente. Dat ik op het einde kom en zie. Op deze Christus. Dan gebeurt er wat. Dan rolt het pak van zonde van hem af. En het gaat in het graf van Christus. En hij ziet het nooit meer terug. En dan wordt hij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid ontvangt hij. En hij krijgt de gordel en het zwaard om te strijden. En de rol. Straks. De ingang te vinden in de eeuwige heerlijkheid. Het woord van God krijgt hij mee. De belofte van God. Dat alles uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. In één ogenblik. Er zit geen kram tussen, zeg ik wel eens. Dat de Heer het blad zomaar omdraait in je leven. Maar dat je op deze gekruisigde mag zien. Zo eenvoudig was het bij Luther ook. Luther die zocht de gerechtigheid in zichzelf. Hij moest rechtvaardig zijn voor God. Want hij wilde zijn best doen. Hij deed er alles aan om rechtvaardig te zijn. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven, dacht hij. Nou, dan moet ik toch rechtvaardig zijn. Dan moet ik toch goed zijn. Dan moet ik toch alles voor doen. En het was als het ware een mokerslag elke keer als ik dat woord las. En toen gingen zijn ogen open. Door het geloof wat de Heilige Geest werkte in zijn hart. Toen ging hij zien die gerechtigheid die komt niet van mij. Ik heb geen gerechtigheid. Ik heb niks. Maar die gerechtigheid is geschonken gerechtigheid door de Heer Jezus Christus. En dan wordt die tekst, dan wordt het woord van God voor hem een poort des hemels. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Zonder enig verdienste mijne zijt dat louter genade volkomen genoeg doen die gerechtigheid. En heiligheid van Christus schenkt een toerekening. Evenals had ik nooit zonde gehad. Nog gedaan. Gemeente. Wat is dat een geweldige zaak. Als de Heilige Geest je dat leert. Dat je mag zien op deze Christus. Hoe hij nu voor jou en voor u in de bres gestaan heeft. En voor u alle heil verworven heeft en u schenkt. En dat God in hem u aanziet. Alsof je nog nooit geen zonde gekend of gedaan hebt. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat wonder zul je nooit, nooit, nooit kunnen bevatten. Dat zul je de eeuwigheid voor nodig hebben om dat te begrijpen. Dat God nu zijn gerechtigheid die hij verdiend heeft, de Heer Jezus Christus, aan jou schenkt. En hij, laat ik het maar zeggen, hij naar de hel gaat. En mij het leven geeft. Ja, en niet alleen maar de vrijheid schenkt, maar het eeuwige leven. En daar hebben we de vorige zondag gezien. Dat eeuwige leven wat de Heilige Geest ook in je hart legt. Die eeuwige vreugde. Dat diepe verlangen naar de eeuwige zaligheid. Om eeuwig bij God te zijn. Om volmaakt te zijn. Dat eeuwige leven, dat legt de Heilige Geest ook in je hart. Dat is eigenlijk al bij de wedergeboorte. Want bij de wedergeboorte, dan ben je ook rechtvaardig voor God. Maak er maar geen systeem van. Maar dat betekent niet dat je dat allemaal weet. Dat moet de Heer je leren. Daarom is die wet in je hart geschreven. Daarom is die overtuiging gekomen en in je geweten klaag je aan. En je brengt je als een schuldige zondaar aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Om te leren dat uw gerechtigheid niet in uzelf is, maar dat Hij onze gerechtigheid is. En als had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht, zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Gemeente, we moesten dan toch wel heel, wanneer we dat mogen beleven en dat mogen kennen, dan moesten we toch wel heel vreugdevolle christenen zijn, toch? Dan moest de blijdschap van ons gezicht afstralen. Want als ik toch rechtvaardig voor God ben en ik heb recht op het eeuwige leven en er kan niks meer stuk, en dat hoor je wel eens, je moest er wat blijer uitzien. Gemeente, dit is de troost. Want de christen die werkelijk gered is, die werkelijk de liefde van God in zijn hart heeft en die werkelijk op het kruis van Christus heeft mogen zien, die leert zich ook aan de andere kant altijd zien zoals Paulus het ziet. Ik, ellendig mens. Al heeft God in Christus hem rechtvaardig verklaard, al mag hij het weten, al zijn er ogenblikken in zijn leven dat hij zegt, dat weet ik zeker, dat mijn aandeel in Christus is en dat ik weten mag in hem geborgen te zijn in die borgerrechtigheid. Maar wat ben ik dan nog voor God? In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Zulke weldaad, want het is een geweldige weldaad. Het is de grootste weldaad die je in het leven kan krijgen. Dat ik vrij verklaard ben van schuld en straf en een recht op het eeuwige leven heb. Dat is de grootste weldaad die je op aarde te beurt kan vallen. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Want geliefde, bij een ware christen zijn er altijd twee dingen. Er is geloof in zijn hart en ongeloof. Was er altijd. Tot de laatste snik toe. Geloof en ongeloof. Want dat is onze natuur. En dat raken we mee. Daarom zegt Paulus, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van dat lichaam des doods? Want de dood gelooft het niet. De dood is ongelovig. Is hard, keihard. En de mens, als hij genade van God ontvangt, wordt een tweemens. De ene kant. Die oude mens, dat ongeloof. En de andere kant, dat geloof wat de Heilige Geest in je hart werkt. En de Heere eist bij alle dingen geloof. Denk aan die vader van die maanzieke knaap. Daar zie je het heel goed. Als de Heer Jezus dan die man ontmoet, daar als hij van de berg de verheerlijking afkomt en zijn discipelen hebben die man niet kunnen helpen met zijn zoon, dan zegt die man, als gij iets kunt. Met andere woorden, heren, ik zie het niet meer zitten. Zou u het wel kunnen? Voelt u wel? Ongeloof. En dan zegt de Heer Jezus, indien gij gelooft. Met andere woorden, ik kan het niet. Ik doe het niet als je niet gelooft. Maar is geloof dan iets uit jezelf? Dat besefte die man ook. Heren, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij wil eigenlijk zeggen, heren, ik wil wel geloven. Maar ik kan het niet. Maar schenk mij dat geloof. En dat doet de Heere. Gelijk. Terstond. Gemeente. Dat is nou geloven. In welke. Zoverre ik zulke weldaad. Met een gelovig hart aanneem. Je moet het maar aannemen. Zeggen de mensen dan. Je moet geloven. Je moet aannemen. Je moet niks. Je kan niks. Geloof is een gave van God. Nou ja, dan moet ik met mijn armen over elkaar zitten. Hè? Dan moet ik maar wachten tot God op mij dat geloof geeft. Hè? Nee. Dan zegt die vader, heren, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Heren, schenk mij dat geloof. En met een gelovig hart. Want waar de Heilige Geest dat geloof gewerkt heeft, dat geloof dat sterft niet. Al is het dan klein, al is het dan beneden de maat misschien ook in uw leven, maar dat hart, dat kan niet anders, want dat geloof is het middel waardoor ik niet anders kan dan dat aannemen. Dat is nou het bijzondere. Hoe klein ook dat geloof is. En hoe het zicht ook op de Heer Jezus Christus is, gemeente, dat kan heel miniem zijn. Heel klein. En toch, Hij is het. Zoals die blinde eerste mensen ziet als bomen wandelen. Hij ziet het allemaal nog niet, helemaal niet recht. Maar langzamerhand, dan gaan zijn ogen open en ziet hij de werkelijkheid. En zoals Job het gezegd heeft, nu ziet mijn oog u, gemeente. Dat wil de Heere werken. Maar waarom, en dat is eigenlijk onze derde gedachte, waarom zijt gij dan alleen door het geloof rechtvaardig? niet vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoenende gerechtigheid en de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. Dan gaat eigenlijk bij het antwoord daarom en de vraag, dat geloof. En dan komen we eigenlijk weer heel aan het begin terecht. Wat is nou de baten van het geloof? Wat is dat nou? Ja, u komt bij de dokter, hè, en u bent ziek en u vertelt uw klachten tegen de dokter en die dokter die gelooft nergens in en die zegt dan in één keer tegen u, u bent toch gelovig, hè? Ja, zeg ik. Dan hebt u toch zeker wel steun aan uw geloof. Met andere woorden, dan moet u er toch wel bovenuit getild kunnen worden en dan moet u toch wel de kracht ontvangen. Hoort u het hem zeggen, uw geloof? Wat zou u dan antwoorden tegen die dokter? Zeg maar gerust tegen die dokter, dokter, ik heb een geloof niet. Maar ik heb een God in de hemel die mij dat geloof wil schenken. Ik kan niet vertrouwen op mijn geloof. Want het geloof, dat is het middel. Dat brengt je, laten we zeggen, van A naar B. Geloof, nogmaals, is de hand van een bedelaar. U ziet hem wel eens zitten, misschien langs de weg in Rotterdam of zo. Zit er zo'n bedelaar, die steekt zijn hand uit en die zegt alsjeblieft. Dan moet je er wat in leggen. En zo is nou het geloof de hand van een bedelaar. Die zich uitstrekt om wat te ontvangen. Dat is geloof. Dat is het middel wat God geeft. Om tot hem te komen. Geloof is eigenlijk de brug die geslagen wordt naar God. Die God zelf legt. Om te komen tot hem. Om te komen tot dat heil. Niet vanwege de waardigheid. Dat er in dat geloof waarde is. Omdat ik zo goed geloof, zal God mij moeten belonen. Nee. Gemeente. Weet u. Daarom zegt de Heer Jezus ook in de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen. Geloof. Armen. Ja, armen. Hoe kan hij nou gelukkig zijn? Hoe kan hij nou, als je arm bent. En je hebt helemaal niks. En dan zegt de Heer Jezus, die zijn zalig. Ze hebben niks. Zalig zijn die treuren. Ze wenen. Het verdriet. Over hun zonden, over hun leven. Ze zijn zalig. Ze zijn gelukkig. Nou, wij zouden dus precies het omgekeerde gaan zeggen natuurlijk. Nou, geloof is arm zijn. Treuren. Leeg zijn. In jezelf. Niets hebben. Met lege handen te komen bij God. En hoe leger ik ben, hoe min ik ben, kan God meeste aan mij kwijt. Ouden zeiden wel eens, een uitgeschudde zondaar, die heel zijn pakje als het ware voor God neerlegt. En zegt, Heere, hier ben ik. Ik heb bij een verhoring in de gevangenis wel eens meegemaakt. Dat iemand op het rooster gelegd werd. En niet wilde bekennen. Soms zijn ze heel lang bezig om zo iemand tot een bekentenis te brengen. Maar ik heb iemand zien breken op een gegeven moment. En ik kon hem niet meer schelen. Hij lag alles voor de regisseurs neer. Hij bekende oprecht zijn schuld. En toen heeft hij later gezegd, wat er komt, dat komt ervan. Maar ik moet mijn geweten vrijmaken. Zo is nou geloof ook. Ik kom tot God. Met lege handen. En ik leg alles voor hem neer. En mijn ogen zijn op hem geslagen. Om hulp en gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Het was een geweldig moment, als hij dat meemaakt, dat iemand breekt, zalig. En dat is dan geloof. Gebroken voor God, met lege handen voor God, en dat ik de heiligheid, gerechtigheid van Christus, mijn gerechtigheid, voor God is. En dat ik niets anders meer kan. Dat gaat vanzelf. Dat is niet een krampachtige zaak, gemeente. Maar dat ik dat mag toe-eigenen door het geloof, omdat het geschonken is. Ik heb het zelf niet gegrepen. Het is niet iets wat ik naar me toe haal. Want wat gestolen is, daar heb je geen vrucht van. Maar wat geschonken is door Gods gerechtigheid en de verdiensten van de Heer Jezus Christus, dat ik alleen door een geloof, het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Dat is het cadeau wat je krijgt van God. Rechtvaardigheid. Rechtvaardig verklaard. En het eeuwige leven, de erfgenaam van het eeuwige leven. Gemeente, voor de natuurlijke oog heeft dat totaal geen waarde. En voor de godsdienstige mens heeft het ook geen waarde. Echt niet. Want die steunt alleen maar op zijn eigen gerechtigheid. En ik hoop niet dat het bij u is. Maar dat u hier zit vanavond. Met lege handen. Heren, ik kan zo niet voor u bestaan. Ik kom tot u als een arme zondaar. En dan eindig ik met de tollenaar. Hij ging naar de tempel. Had echt geen recht om daar te komen. Weet u dat? Alle rechten verspeeld. Daarom stond hij maar achter in die tempel. En hij durfde zijn hoofd niet op te heffen. En dan zegt hij het. O God, wees mij de zondaar. Niet die buurman, niet hij, niet hij, maar ik, Heer. Genade. Dat is bekering. Dat is rechtvaardiging. Want hij ging gerechtvaardigd naar huis meer dan die. Dat is, zo eenvoudig is het. Uitgeleverd aan God. Goedgekeurd. Dat God hem voor eeuwig zou wegdoen. Maar gerechtigheid geschonken door het geloof. Kon hij niets anders naar huis gaan. Gerechtvaardig. Zalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt. voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen. Samen danken en bidden. Heere, u bent het die zondaren rechtvaardigt, rechtvaardig verklaart en heiligt en geschikt maakt voor het eeuwige leven. Wat een eeuwig wonder, Heere. Dat evangelie verkondigd mag worden. Dat er doen is voor de grootste der zondaren om zalig te worden. Heere, wilt u ons laten zien in de spiegel van uw heilige wet wie u bent en wie wij zijn. Opdat we die gerechtigheid van u, Heer Jezus Christus, nodig hebben. Dat onze ogen door het geloof daarop geslagen mogen zijn. O Heere, trek ons dan met de koorden van uw eeuwige liefde. En wilt u dit woord zegenen. En ga met ons in de week die weer voor ons ligt. We weten niet wat de week zal brengen, Heere. Maar wil ons helpen in al het werk. En gedenk de gemeente in al haar noden en zorgen. Want Heere, elk huis heeft zijn kruis, elk hart zijn smart. Maar dat wij dat nou mogen brengen bij u. En dat u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw handen stellen. Leer het ons, Heere. En ga met ons en wees met de broeders kerkenraad in alle arbeid. Zegen ze. En gedenk de gemeente die zonder herder is, Heere, maar u bent die grote herder. Die de schapen wijdt. En zoudt u ook deze gemeente willen wijden, Heere. En wilt u hem brengen in die grazige weide. Van uw eeuwig blijven voort. En dat ze daar de troost mogen ontvangen. In leven en sterven. Heere, wilt u al onze zonden vergeven. En was en reinig ons in uw dierbare bloed. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat er verder volgt, Psalm 103, vers 6. Eindigen we te bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.